En zo werd het toch nog Pasen. Want ja, kerst. Tja, er was een tijd dat kerstfeest niet bestond. Het was later uitgedacht. En in diezelfde tijd maakte men zich druk over wat nou de juiste datum was voor de viering van Pasen. En het is gebleven het grote geschilpunt tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Grieks-Orthodoxe. Dat wil zeggen de Westerse Kerk en de Oosterse Kerk. Want men had daar toch wel wat problemen mee. En dat was omdat men het Pasen dan toch beschouwde als het grote christelijke feest. Zonder Pasen geen christendom en andersom. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk terecht. Want ja, ik vind het problematisch dat wij voordat het Pasen worden lastiggevallen tegenwoordig door iets typisch Nederlands dat dus een Engelse naam heeft. De Passion. En u weet waarschijnlijk dat ik het daar helemaal niet op heb. Ik moet er niks van horen, niks van weten. Ik wil er niet weten. Want ja, ik vind het ver beneden elk pijl dat je maar denken kunt. En bovendien heeft het met christendom weinig van doen. En dus de nette variant. Ik heb er nog een paar achter de hand. Die zijn veel cynischer dan dat. Maar ik zal het u besparen. Ten slotte is het vandaag feest. En dat is niet omdat de Heer stierf. Hoe belangrijk dat dan ook onder omstandigheden althans was en is. Uiteraard. Maar het is hoe dan ook geen evangelie. En dat is waarschijnlijk ook waarom in het algemeen de wereld er ook niet al te veel moeite mee heeft. Jezus was iemand die stierf voor zijn idealen. Bracht weliswaar niks op. Het liep weliswaar fout af. Hij stierf. Enzovoort. En ik ken iemand die theoloog heet. Die zegt, je moet ook niet zo hoogmoedig zijn te denken dat er daarna nog wat anders is. Enzovoorts. Ja. En het laatste wat ik hoorde was, ja, de opstanding. Ja, dat kan natuurlijk niet. Rationeel kan dat niet. En toen zei de man tot wie dat gezegd werd, die zei, dat kan hem wel wezen, maar er zijn zoveel mensen die daar getuigen van geweest zijn, die kun je toch niet allemaal tot leugenaar uitmaken. Dat was Thijs van der Brink die dat zei. Ik vond hem wel aardig. Want zo is het natuurlijk, of het nou rationeel is of niet. Ja, wat maakt dat in vredesnaam uit? Maar vergis u niet, wij leven in een samenleving, in een cultuur die daarvan uitgaat eigenlijk, van het idee dat het hoogste wat er is, de hoogste norm die er bestaat, is de menselijke ratio. De menselijke reden, zijn denkvermogen in gewoon Nederlands. Nou weet u ook dat ik ook daar geen hoge dunk van heb, maar toen maar. Maar om dat nou tot norm te verheffen, als de norm nou is het denkvermogen van Stephen Hawking, dan moet ik zeggen dat ik dat maar meteen afschaf ook. Heb u dat gehoord? Ik hoorde het gisteren nog, hoorde ik, ja wij zeggen altijd Pieter, maar dat professor meester Pieter van Vollenhoven. Die werd uitgedaagd om wat te zeggen. Hij hield zijn mond. Hij zei niks. Maar hij zei wel iets als, ja, als ik dan van de week hoor over een zwart gat. Hij zegt, dan denk ik toch wel van, waar zou dat nou moeten zijn? Ik heb daar dan toch wel mijn twijfels over. Daar kwam het toch neer. En die vond ik wel aardig. Dat was heel beheerst. Ik lag onder de tafel van het lachen toen ik ervan las. En hij zegt, waar zou dat nou geweest moeten zijn? Of waar zou dat nou moeten zijn? De menselijke ratio, waar breng je dat bij een zwart gat? Dus schiet ook niet echt op, denk ik dan maar. En het idee, alleen al een zwart gat, waar zit dat gat dan in? Ik bedoel, alleen het idee is al zo dwaas. Maar ik heb er nog één voor u, omdat het vandaag Pasen is. Dat is de vraag over leven is na de dood. Dan lig ik ook onder de tafel van het lachen. Nou ja, nu niet meer, tegenwoordig niet meer. Maar vroeger wel. Want het is zo'n domme vraag. Is er leven na... Kijk, als er wat is na de dood, wat zou dat dan kunnen zijn? De vraag is of er na de dood nog wat is. Maar of er leven is na de dood. Ja, en het brengt ons in een ingewikkelde discussie, en wel hierom, omdat men die vraag ook niet serieus meent. Men bedoelt te vragen of er na het sterven misschien nog leven is. Maar dat is net zo dom. Want bij het sterven gaat men de dood in. Dat is dus wat er is. En dat is het tegenovergestelde van leven. En het idee dat je voortleeft nadat je gestorven bent, is dus ook bespottelijk. Nou ja, de formulering alleen al, en die heb ik weer van die theoloog. Die met het verhaal over een kooitje en een vogeltje, dat kent u toch, dat verhaal of niet? Ja. Dat is van Terlinde. Hij zegt, je moet het zo zien, de opstanding, dat is dan het vogeltje is gevlogen, het is weg, maar ja, ergens, het zweeft dan een beetje rond. U weet wel, hij leeft voort in onze gedachten. Nee, hij is morst dood. Hè? En daar denken we aan het verleden. Hij leeft niet voort in onze gedachten. We denken aan wat er was ooit, maar het is voorbij gegaan. Dat is wat de dood is. En of er leven is na het sterven. Nee, uiteraard niet. En na de dood, ja, als er na de dood wat is, dat is dus in eventuele opstanding. Maar dat bedoelen ze niet, hoor. Als er wat is na de dood, dan is het leven uiteraard. Maar kijk, je loopt tegen dat merkwaardige verschijnsel aan. Ik weet dat ik vervelend doe nu, maar het is toch onnuttig om je dat te realiseren. Je loopt tegen het merkwaardige verschijnsel aan dat een Bijbels christendom, in dat geval schrijf ik het met een hoofdletter en daar reken ik mezelf dus ook toe, een Bijbels christendom onderscheidt zich zo zonder meer van alles wat iets van doen heeft met religie of met God of zo, of een God of wat het maar is, onderscheidt zich daarvan doordat wij geloven in wat iemand ooit genoemd heeft de wederopstanding des vleeses. Opstanding uit de dood, dat is toch wat Pasen geacht wordt te zijn, berust op een licht misverstand, maar toch, het Pasen is opstanding uit de dood. Men heeft de opstanding des vleeses, opstanding uit de dood, in de loop der tijd langzamerhand, want men heeft het niet zo nauwkeurig met het taalgebruik, heeft men langzamerhand ingeruild voor de onsterfelijkheid van de ziel. Ja, echt wel. Want wij zitten met een leer over de onsterfelijkheid van de ziel. Heeft een mens een onsterfelijke ziel? Het schijnt van wel. Maar het is niet zo, hoor. Het is echt niet zo. En dat staat zeker al niet in de Bijbel. Het komt uit de... Nou ja, voor zover wij kunnen nagaan van de oude Grieken. En misschien gaat het nog wel verder terug. Dat denk ik eigenlijk, maar mij kan het niet schelen. Dus ik weet het ook niet. Volgens mij gaat het terug helemaal naar de oude Egyptenaren. Dat is toch de oudste bron die we eventueel altijd hebben. De oude Egyptenaren, maar die schrijven we af, want het is tot ons gekomen dan toch via de Grieken. Dus vandaar. Maar die kennen het idee van een onsterfelijke ziel, waarbij men het ook niet al te serieus neemt met het begrip sterven, maar zeker niet met het begrip ziel. En tot vandaag kennen wij dat woord eigenlijk niet echt. In elk geval, de mens is sterfelijk. We zijn... En wat de ziel betreft, de Bijbel zegt gewoon de ziel die zonder zal sterven. Dus dat is gauw klaar, de ziel is niet onsterfelijk, integendeel. En voor wat het sterven betreft hebben we nog iets anders, we hebben ook nog één geest. Maar ja, daar bestaat ook weer het misverstand over, want ze proberen mij regelmatig te vertellen dat als een mens doodgaat, dan gaat zijn geest tot God en dus naar de hemel, omhoog. En het schijnt dat men daar een tekst voor heeft uit de Prediker. Of de geest keert terug tot God die hem geschapen heeft. Ik moet u zeggen, dat betekent niet dat de geest verhuist naar de hemel, wat het ook betekenen mogen. Het betekent dat de geest van de mens onder controle komt van God. Het is symboliek. Ook in prediken, het gaat over adem. Het is symboliek, die geest komt onder controle van God en God sluit die geest op in het dodenrijk. Dat is beneden. Want daar gaat de geest van de mens naartoe, naar het dodenrijk. En zijn ziel ook, alleen die wordt begraven, dat is het eigenlijk. Echt waar. En dat is niet het einde van het verhaal, want met het sterven, zie je hoe moeilijk het is om het goed te zeggen, met het sterven is niet alles uit. Dan doe je wel wat uit, moet ik u zeggen, maar dat is niet het eind van het verhaal. En in al die religies, om wat er door moet gaan, gaat het over of het daarna nog wat is. Dat heet het hiernamaals. En het antwoord is ja, er is een hiernamaals, dat is het dodenrijk. Het heet ook hel, maar dat woord kan je ook al niet meer gebruiken. Omdat men hel identificeert met poel des vuurs. En dat is ook niet helemaal hetzelfde. Het is de onderwereld, het dodenrijk, Hades, Sheol, hel, wat er maar is. Dat is waar de mens naartoe gaat. En of je daar blij mee moet zijn of niet, weet ik niet. Maar al die godsdiensten, en ik doe nou wat theatraal, maar ja, wat moet je dan? Al die godsdiensten hebben het idee van de sterfde mens. En als ze dan al een idee hebben van de hiernamaals, dan komt iemand dan op de andere oever van de Styx of van de Jordaan of van de Doodsrivier of wat het maar is. En daar wacht iemand hem dan op. En dan, nou, waarschijnlijk wachten daar twee hem op. Aan de ene kant de duivel en de andere kant onze lieve Heer, maar die heeft er personeel voor. Dus er staat Petrus dan. Of iemand anders, de God van de zus en de God van de zo. En die beiden die trekken aan de volgende, die met de veerpont. De veerpont. Dat is klassiek beeld. Dat zie je meestal alleen in films, maar het is een klassiek beeld. De veerpont die komt door de mist en die komt aan de andere oever. Die veerpont verdwaalt en op een gegeven moment komt hij aan de oever. Dat is aan de andere kant. Gene zijde heet dat. Dat kent u toch of niet? Dat is klassiek hoor, dit. Er zijn heel wat boeken over geschreven zelfs, over het thema. Aan de andere kant, dan kom je aan gene zijde heet dat. Dat is ginds aan de overzijde. Enzovoort. En daar wordt zo iemand op, waar ben ik hier? En dan kun je links of kun je rechtsaf. En als je karma, nou, dat is de boeddhistische variant komt nu. Maar het is ook de Mohammedaanse, dan heb je het grootste deel van de wereldbevolking gehad. Als je goede daden nou maar zwaarder wegen dan je slechte daden. Het moet een beetje CO2 neutraal zijn, zal ik maar zeggen. Je mag CO2 produceren, maar als je dan ook maar een boom plant die het weer opvreet, dat is het eigenlijk. Je kunt leven als een beest en als je af en toe dan maar wat geeft van het Rode Kruis of aan de kinderbescherming of hoe heet dat, kinderpostzegels koopt of zo. Je kan bombrieven versturen, maar je moet er een postzegel op doen van kinderpostzegels. Dat komt helemaal goed, dat weegt neutraal. Zoiets. Of zoals die man zei, vele mannen zeiden dat. Ik geef ieder het zijne en ik ben goed voor mijn schoonmoeder en mijn konijnen. En dan zal het toch wel goed komen. Want men denkt echt dat het een kwestie is van goede daden, slechte daden, dat afwegend. En men gelooft het ook niet echt, maar dat roept men dan om er maar vanaf te wezen. Maar zo geldt dat, dus officieel, in het Mohammedanisme en zeker ook in het boeddhisme. En verder kan het me eigenlijk helemaal geen bal schelen hoe men daarover denkt, want het is onbijbels. En men heeft dat geprojecteerd op de Bijbel en op het christendom. En in die kringen denkt men dat dikwijls ook. Men komt aan de andere kant en of je komt bij de duivel, die is dan blij met je. Of je komt bij onze lieve Heer en dat gaat dan via Petrus en de hemelpoort. Want ja, die had sleutel gekregen toch? Daar komt dat verhaal vandaan. Maar ik moet u zeggen dat als de duivel daar al is, in het dodenrijk, dan is hij daar niet de baas hoor. Dan is hij daar de gevangene van God. Die houdt die geesten daar gevangen. En je kan het lezen in Jesaja 14 in elk geval. Hoe zijt gij uit de hemel welk woord staat er ook? Gevallen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Enzovoort. Jij ook hier? Enzovoorts. Hoe houdt de drijver op? Enzovoorts. En die komt dan ook in het dodenrijk terecht. Daar is hij niet de baas waar hij trekt om de zieltjes voor zich te winnen daar. Maar in tegendeel, daar wordt hij ook gevangen gezet. Net als een mens eventueel. Heb u dat? Maar wat wij geloven is niet dat er een hiernamaals is. En dat als wij goed ons best doen en trouw naar de kerk gaan en ieder het zijne geven. En voor het vee zorgen natuurlijk. Dat we dan aan de goede kant namelijk in de hemel terechtkomen. Want zo zit dat helemaal niet. De Bijbel leert opstanding. En dat is het goede nieuws. Kijk, je mag aannemen. Ik zeg wat geks natuurlijk. Maar gemakshalve dat de Heer Jezus dat zijn goede daden opwogen tegen zijn kwade daden. Toch op zijn minst, toch hè? Maar hij is niet gebleven in de goede kant van dodenrijk, hoor. God wekte hem op ten derde dagen. En niet eens op grond van zijn goede werken. Nee, maar op grond van zijn geloof. Op grond van goede werken ontvangt men loon. Als het tenminste echt goede werken zijn, maar dat is nou mijn punt niet. Dus daar heb ik het verder niet over. Dat is een kwestie van loon. Maar het feit dat men eeuwig leven ontvangt, namelijk opstaat uit de dood, is op grond van geloof. Door de gehoorzaamheid van die ene, door het geloof van Christus enzovoort. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En dat is na de dood. En wat in de dood is, dat is na het sterven. Dan moet je al die dingen uit elkaar houden. En de blijde boodschap bovendien, dat is dus niet de kruisiging van de Heer Jezus. Integendeel, het is zijn opstanding. Want, zegt de Bijbel, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden en zijn ook verloren. Degene die in Christus ontslapen zijn, want ook al was je dan een gelovige en je bent overleden en Christus is niet opgewekt, ja, dan heb je nog niks. En ik moet je niet zeggen, dan zit je toch fraai in het hiernamaals. Nee, dan ben je in de dood. Want dat is het hiernamaals. Heb je dat nog? En als er iets goeds, een goed hiernamaals is, naar Bijbelse maatstaven, is het niet de dood of het dodenrijk, maar is het de nieuwe aarde, dat is de norm. Daar komt men terecht na de jongste dag, als de doden geoordeeld zullen worden, want dat gebeurt ook niet bij het sterven, dat gebeurt op de jongste dag. En dan is het de nieuwe aarde. En een alternatief is, maar dat is al eerder aan de orde, dat is de hemel. Maar ik blijf altijd hard roepen, en dat is niet het hiernamaals. Nieuwe aarde is het hiernamaals. Nieuwe hemel ook, maar dat is atmosfeer en wat het maar is. Maar wat ons betreft, wij gaan naar de hemel. Wij hebben daar al een positie trouwens. En dat is de hemel der hemelen. Daar komt geen nieuwe voor. Hebben we die nog? Er is zoveel misverstand over alles wat hiermee samenhangt, over, ook in verband met de dood van de Heer Jezus. En daarna natuurlijk in bijzonder ook in verband met zijn opstanding en zijn wederkomst. Nou ja, dat is dus helemaal al niet meer aan de orde dan. Waar we tegenop lopen is ook het idee van Psalm 22, dat we natuurlijk wel eens uitgebreider besproken hebben, maar dat idee van Psalm 22 van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er wordt flink werk gemaakt van de God verlatenheid, want zo heet het dan. Klinkt als een vloek en dat is het natuurlijk eigenlijk ook. De God verlatenheid van de Heer Jezus, maar het vreemde van het verhaal, ik heb dat van jongs af aan gevonden hoor. Het vreemde van het verhaal namelijk is dat men aan de ene kant leert dat God de Heer Jezus had verlaten en hoe erg dat wel was, alsof wij dat ons zouden kunnen voorstellen. Dus het wordt toch een beetje fantasie. En aan de andere kant leert men dat de kruisdood van de Heer Jezus één offer was. En die twee kan je op geen manier bij elkaar brengen. Dat wil zeggen, of het ene is fout, of het andere is fout. En de derde optie is, het is allebei fout. En dat is het ook. Want ja, zijn kruisdood was geen offer. Je kan toch niet in alle ernst beweren dat Jesaja 53 gelezen moet worden als gelijk een schaap werd hij naar het altaar geleid, geleid een schaap dat stom is voor zijn scheerders enzovoort. Je kan toch niet in ernst beweren dat het kruis, de uitvinding van de Romeinen, dat dat een altaar is. En werden die misdadigers links en rechts van de Heer Jezus dan ook geofferd? Die hingen toch ook aan een kruis? Je kan toch ook niet zeggen, vervloekt is een ieder die op het altaar komt? Nee, wel, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, want dat staat in de Bijbel, bedoel ik. Ik bedoel, dat kan toch helemaal niet? Het is ook niet zo. Het kruis was de slagbank, heet dat. En begrijp je me goed, dieren, ook de offerdieren, werden niet gedood op het altaar. Integendeel, het altaar zou niet verontreinigd worden. In aanraking komen met de dood brengt verontreiniging met zich mee. Dat gebeurde daarbuiten aan de slagbank. En daarna werd het nog gereinigd ook, want het is niet alleen maar dood, het is geslacht, het is nog meer dan dat. En daarna wat in aanmerking komt, eventueel voor een voorschrift, wordt gebracht op het altaar. Dat is wat anders, maar dat gebeurt daarna. Nou ja, maar aan de ene kant heeft men het idee van, dat was het brengen van een offer. In glashart zegt men dan, en toen bracht de Heer Jezus dat offer en toen wendde God zich af. Toen heeft iemand ook nog uitgevonden dat het offer gebracht werd aan de duivel. Dat de losprijs betaald werd aan de duivel. Ja,
echt?
Nee, ik zal geen namen noemen. Maar toen maar. Het is dwaas. Het is gebruik van een jargon dat men dus kennelijk niet begrijpt. En daardoor worden de meest vreemde dingen hierover geleerd. God wendde zich niet af van dat kruis. Integendeel. Bovendien, als dat wat hij daar deed aan het kruis en wat eindigde met de woorden, het is volbracht en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als dat was in dienst van God, als de leidende knecht des Heren, kun je toch niet zeggen, maar God had hem verlaten. Dan krijg je dus, nou, wat betekent het dan dat het hier staat in Psalm 22, want het gaat wel degelijk over de kruisiging. In het antwoord, ja, sorry, het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is eigenlijk mijn standaard antwoord. Het antwoord is namelijk, verre zijnde van mijn verlossing. Dat is gewoon de volgende zin. Toch? Psalm 22 vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoezo heeft God hem verlaten? Wel, verre zijnde van mijn verlossing. Want de verlossing kwam niet. Dat is alles. Dat wil zeggen, hij hing aan het kruis, hij hing daar te sterven. En zijn God, mijn God staat er immers, daarom zeg ik het ook zo. Zijn God verhinderde dat niet. En dat was het dan. Maar God verliet hem niet in de zin van God wendde zich af of zo. Integendeel. Trouwens, er staat in hetzelfde Jesaja, ik meen, het is toch hetzelfde Jesaja, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoezo God wendde zich af? Ja, en niet zeggen dat deed hij daarna of daarvoor, dat is de dingen door elkaar gooien. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat wil zeggen, God verloste hem niet. Waar nog bij komt dat mijn zins, maar dat betekent dat ik het heel terughoudend zeg nu, het woord waarom net zo goed vertaald kan worden als hoe lang, maar ook als hoe ver. De vertaling met waarom is ook maar arbitrair. Het is eigenlijk hoe lang of hoe ver hebt gij mij verlaten. Verre zijnde van mijn verlossing en dus verre zijnde van de woorden mijns brullens. Hij schreeuwde tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord geworden uit de dood, maar niet van het kruis. Dat wil zeggen, hij zou eerst de dood in. Dat was de bedoeling. Dat is de betekenis van deze woorden. En daarnaast moet ik erop wijzen dat vers 20 het logische vervolg is op vers 2. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Want de ziel is niet onsterfelijk, maar sterfelijk. Red mijn ziel van het zwaard, van de dood namelijk. Red mijn eenzame. Oké. Van het geweld des honds en verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Kortom, dat is vier keer verlos mij uit de dood. En dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, enzovoorts. En dat betekent dus dat de Heer Jezus, in wiens mond deze woorden gelegd worden, heel goed wist wat hem te wachten stond en wat er zou gebeuren. Bovendien, hij had daarvoor, onderweg naar Jeruzalem, in elk geval, waar hij gekruist zou worden, had hij aangekondigd dat hij gekruist zou worden, althans gedood zou worden, en dat hij zou opstaan ten derde dagen. Daar geloofde hij in dat emotioneel moeilijk is, omdat het ingaat tegen de ratio. Ja, dat is zo. En als u het op grond van uw geloof moeilijk hebt, omdat het ingaat tegen uw ratio, dan is het rationeel om te bidden, om dat aan de Heer bekend te maken. Of zeg ik het nou te ingewikkeld? Ik bedoel dat het dan heel verstandig is om dat tegen de Heer te zeggen dat je er moeite mee hebt. Je gelooft het wel, maar je hebt er moeite mee. Ja, natuurlijk, dat gaat tegen je instinct in. En dat instinct, dat klinkt heel vies en dat is het ook. Ja, dat is het vlees. Dat is je oude, normale menselijke natuur. Oké, dat is het zoogdier in je. Ook goed. Zoiets. Nee, ik heb niks tegen zoogdieren. Ik kan er uren naar kijken. Dat vind ik prima. Daar is verder niks lelijks aan. Maar geloof is een ander ding. Dat is inderdaad hoger dan je eigen voorstellingsvermogen, dan je eigen fantasie, je gedachten. En je kan het niet verklaren. Maar het is God die dingen openbaar. Daar leef je uit. En dat is wat de Heer zelf zei in de uren voor zijn kruisiging. In zijn gebed, in Gethsemane, waarbij hij zelfs ter discussie stelde, maar wat moet ik dan bidden, wat zal ik dan bidden? Verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Hoezo verlossing? Wat overblijft is iets als, geef mij de kracht om daarmee voort te gaan. En of je daar kracht voor nodig had, ja, mijn zin is wel, ik ontleen daar ook de hypothese aan dat als hij gewild zou hebben, waarna de hypothese verschoven wordt naar de vraag of hij wilde en of hij kon willen, maar dat als hij gewild zou hebben, had hij kunnen zeggen, en nou hou ik hem niet op. Ik ga niet verder. Dat is in ieder geval, dat kan ik nou verder niet uitleggen, kost een boel tijd, maar dat is toch wat ik in de evangeliën in elk geval lees. Later in de brieven trouwens ook wel. Want wat betekent het anders dat door zijn gehoorzaamheid, door zijn trouw enzovoort, het een en ander tot stand gekomen is, als hij er toch niet onderuit had gekund. Het was vrijwillig, hij had ook niet de plicht om dit te doen. Hij had het recht om dit te doen. En dat is wat hij deed. En dat maakt het echt niet gemakkelijk. En vandaar die omstandigheden en vandaar die strijd. En vandaar regelmatig. Nee, onregelmatig, maar ik bedoel, meerdere keren dat wij lezen, de Heer trok zich terug, alleen om te bidden, enzovoorts. En hij deed nurks tegen zijn discipelen. En dan zeggen we, ja, die discipelen begrepen het ook niet. Dan zeg ik, ja, daar hadden ze al een aanleiding toe om het niet te begrijpen. Achteraf begrijpen we dat de Heer onderweg was naar deze wijze van sterven. Ja, dat is niet te begrijpen. En dat ze daar dus een feestje van maken, op Goede Vrijdag of op Witte Donderdag, of wanneer ze dat dan maar doen. Ja, ik heb er grote moeite mee. Ja, met de Matthäus-passion heb ik al moeite, maar dat staat dan tenminste nog op een fatsoenlijk niveau. Doe maar. En wat ik er tegen heb, is dat het verhaal is van iemands lijden en dood. Het lijkt wel of ze blij zijn dat hij dood is. Want of hij leeft, ja, dat geloven ze toch niet, of wel? Het heet niet voor niks de Passion. Nee, dat geldt ook voor de Matthäus Passion. Jazeker. Matthäus eindigt toch ook niet in de dood, het verslag van Matthäus. Het gaat toch om de opstanding van Christus? Nee, niet in een hiernamaals. Dat zou in het dodenrijk zijn of zoiets. Maar in de hemel, dat wil zeggen, God heeft hem verhoogd, hij heeft hem teruggebracht op aarde, uitdrukkelijk in de hof. Ik doe moeite om er niet op in te gaan, op die hof, maar vooral uitdrukkelijk in de hof. Meestal zeg ik, en hij stond op uit de dood en zei Ave Maria. En nee, die andere Maria. Hij zei Ave Maria, of zo, wat hij maar zei. Hij zei toch Maria, groette toch Maria in de hof. En voert ten hemel. Vervolgens. En daarna zei hij, iedereen mag me aanraken. Kijk maar, ik ben het echt. Enzovoorts. Dat is terug op aarde, maar bovendien veranderd. In een hemelse positie. Dan bestaat er ook nog een theorie die zegt dat de opstanding en hemelvaart dezelfde is als die van ons. In de toekomst, de opname van de gemeente, dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet waar. Dat kan niet, want wij als gemeenteleden hebben al een hemelse positie en zijn al wedergeboren, hebben al niet leven ontvangen, zijn een nieuwe schepping in Christus. En Christus was dat niet, de Heer Jezus was dat niet in zijn omwandeling op aarde. Daarom, hij heeft de dood wel gezien en wij zullen de dood niet zien. Wellicht wel sterven, maar dat is niet hetzelfde. Hij sloeg wel zijn ogen op in het dodenrijk, om zo te zeggen. Wij zullen dat nooit. Het is niet hetzelfde. En je moet die dingen niet omgekeerd toepassen. In spiegelbeeld. Zie? Wij zullen net als de Heer, als de opgestaande Heer, ten hemel varen. Dat wil zeggen veranderd worden. Lichamelijk. Dat wel. Maar hij kwam eerst uit het graf, want hij was tot op de derde dag in het dodenrijk. Waarvan staat, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En dan doet men net alsof dat toen hij aan het kruis hing wel gebeurde. Nee, God verloste hem toen niet van het kruis. U weet wel, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Ik denk dat ik dat gekund zou hebben. Waarom zou het er anders staan? Wat betekent het anders? Toch? Het werd hem ter overweging gegeven. En of men het zo bedoeld heeft, nee, maar de Heer moet het wel zo begrepen hebben. Maar hij kwam er niet af, integendeel. Want zijn weg ging tot in de dood, waarvan dan wij lezen, omdat Petrus het voorleest op de Pinksterdag, uit Psalm 16... Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, en hoe dat maar heten mag, enzovoort. In het dodenrijk dus, Sheol, daar was hij. En vervolgens, ten derde dagen, dan weet je toch echt zeker dat hij was overleden. En niet maar schijndood was of zoiets. of een of ander geheim of minder geheim chemisch middel, dat wil zeggen pilletje tot zich genomen had of drankje, waardoor zijn hartslag terugliep tot één slag in de 3 uur of 3 slagen in 1 uur, die wil ik afwezen, of wat men dan maar daarover vertelt. Een soort winterslaap, zal ik maar zeggen, waaruit hij dan weer wakker werd of zo. Die verhalen zijn allemaal in omloop, hoor. Nee, hij was dood, was in het dodenrijk en hij stond daaruit op. Ja, dat is ongehoord, dat is niet rationeel, nee, voor de duivel ook niet. Die had er ook niet op gerekend, voor zover ik het uit de Bijbel begrijp. Maar dat gebeurde wel. Dat wil zeggen, hij werd de eerstgeborene uit de doden, of hoe dat maar heten mag, in de verschillende schriftplaatsen. Kortom, hij werd een nieuwe schepping. Kijk, en dat is de clou van het verhaal. Geen enkele religie kent dit. Men kent dit leven en dan misschien een hiernamaals. In de hoop dat het een beetje gunstig zal uitvallen. En wat moet je er eventueel voor doen om een beetje goed terecht te komen? Sommigen denken, nou, ik ben glad van de tongriem gesneden. Ik heb mijn mond bij me, dus ik kom vast wel goed terecht. Enzovoort. Ik zal op tijd richting aangeven. Dus, dat soort dingen. Ja, dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert, God maakt een nieuwe schepping. Niemand kent dat. Dat was nooit aan enige God toegeschreven. Niet in de altijd en niet in het verleden. Ook niet aan Allah of wat dan ook maar. Dat is niet gekend. Dit is wat de Bijbel leert. God maakt een nieuwe schepping. Zie? En het gaat er niet om of dit leven dan hierna nog een staartje heeft, zoals ik las. Dat was geloof ik ook in het interview met Thijs van der Brink. Maar goed, het waren niet zijn woorden trouwens hoor. Maar het leven nog een staartje heeft, hebben ze de dingen weer omgedraaid. Dat is pas het leven. Dat komt hierna pas. Dit is allemaal in de maak. Dit is allemaal onderweg naar wat God beloofd heeft. Laat ons mensen, nee, ik moet het goed zeggen. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Oké, het kan in meervoud gelezen worden uiteindelijk. Ja, dat is zo, maar dat betekent meteen, dit is in deze wereld never ever vervuld. En voor zover het vervuld is in de laatste Adam, de tweede mens, Christus, die het beeld Gods is. Ja, dat is pas in zijn opstanding, eerder niet. Je kunt redeneren wat je wil. Maar u weet dat de godheid van Jezus, bedoelt men de godheid, men zegt Christus, maar u weet dat de godheid van Jezus ter discussie staat, toch? Zelfs binnen het zogenaamde christendom. En dan haalt men bijbelse teksten aan om aan te geven dat de Heer Jezus God is, maar de concrete teksten die aangaande gaan heus allemaal over de opgewekte. Ik bedoel, die uit Hebreeën 1, vers 3. Gek, als ik even nadenk waar staat, kijk ik altijd meteen. Ja, dat is in de hoop dat ik gecorrigeerd word, want ik zeg het wel eens totaal verkeerd. Soms weet ik het ook niet. Maar Hebreeën 1 vers 3 over Christus die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen enzovoort. Jawel, maar er staat niet over kerst, er staat over Pasen. Er staat over de opstanding uit de dood. Zo is dat. En zo is dat ook in Colossenzen 2 vers 9. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Jawel, maar niet toen hij op aarde leefde, sinds kerst. Dat is van na zijn opstanding. Dat was Colossenzen 2 vers 9 en in Colossenzen 1 vers 19. Het is welbehagen geweest, van de Vader staat er dan, maar goed. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid van de Vader, van de Godheid namelijk, wonen zou. Dat bedoelt de stad. Het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid van de vader. Wonen zou, dat wil zeggen, dat is het plan. En het zou pas gebeuren in zijn opstanding. En lees de context maar van Colossense 1. Waar trouwens dan ook nog staat in vers 15. Welke het beeld is des onzinnelijken gods. Maar niet over het kind in de kribbe of daarna. Maar de opgewekte Christus, de eerstgeborene uit de doden. Staat daar allemaal. Het gaat over de opgewekte. Zie? En datzelfde is van toepassing op 2 Korinthe 4 vers 4. Het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ik roep ook altijd dat het allemaal niks betekent als wij het ook zijn. Beeld Gods. Maar dat is hardnekkig, dat krijg ik er ook niet meer uit. Hè? Mensen denken dat ze beelddragers Gods zijn. Jij weet niet wat je zegt, joh. Natuurlijk zijn we dat niet. Nooit in de spiegel gekeken dan? Hoezo dan? Oké, nou stel dat dat zo is. Wat betekent het dan dat het van Christus staat dat die beelddrager Gods is? Niks? Nee. Dan betekent dat niks meer. Nee. De bedoeling is dat we dat zouden worden. En als God zegt, laat ons Adam maken en ons beeld en onze gelijkenis, is dat pas vervuld geworden in de opstanding van Christus. En dus is het een uitspraak niet over deze wereld, maar over een nieuwe wereld. Die God maken zou. Heb je wel eens gelezen in, dat is Jesaja 65, zowel als Jesaja 66... waar gesproken wordt over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde welke God maken zou. Waarna, natuurlijk kun je vragen of dat gewoon goed vertaald is dan, dat maken zou. Maar toen maar. Maar je kunt je in alle ernst rationeel afvragen, waar heeft God dat dan beloofd? Want dat suggereerde het, hè? Dat het eerder al beloofd was. Waar heeft God dat dan beloofd? En mijn antwoord is, God zei, laat ons Adam maken en ons beeld en onze gelijkenis. Ja, daar is weinig van terechtgekomen. Het gaat ook niet gebeuren in deze oude wereld. Want met Adam liep het fout en daarna kreeg hij alsnog één zoon. Naar zijn beeld en gelijkenis staat er uitdrukkelijk in Genesis 5... En in 1 Korinthe 15 staat dat wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Wij zijn beelddragers van Adam. Het is niet best. Want daardoor zijn we zondaren. Met andere woorden, vanaf het begin staat vast, God gaat een nieuwe schepping maken. Alleen er zijn er die denken, maar er was toch nog niet eens een oude. En dan moet ik je zeggen, ja, dat is wel zo, er was al wel een oude. Maar God ging een nieuwe maken. En dat is het proces waarin wij ons bevinden, waarin de wereld zich bevindt. Het maken van een nieuwe schepping, waarvan dan uitdrukkelijk de opgestane, wiens dood men uitgebreid gevierd heeft de afgelopen dagen, cultureel laag dan wel hoogstaand, waarvan de opgestane de eerstgeborene geworden is, ten derde dagen. Dat is wat het is. En nu ik het er toch over heb, zeg ik weer, waarschijnlijk volkomen overbodig, maar zeg ik toch maar weer, ja, in werkelijkheid vieren wij natuurlijk ook geen Pasen. In werkelijkheid vieren wij de eerstelingengarf, zonder dat we dat letterlijk doen dan, maar de vervulling daarvan. Want de eerste dag der week, gedurende het zevendaagse feest van Pascha, is de dag van de eerstelingengarf. Volgens de Mozaïsche wet. En daarom stond de Heer dus ook inderdaad op de eerste dag der week, gedurende het feest van Pascha. Hebben jullie dat nog? Dat is de allereerste, veel te vroege, eerste vrucht van de oogst. Dat is de eersteling, garf. En daarom hebben we zo'n ingewikkelde berekening voor de viering van Pasen. Dat is omdat het niet Pasen is. Dat is mijn antwoord op de oude vraag. Waarom valt christelijk Pasen niet gelijk met het Hebreeuwse, met het Joodse Pasen? Nou, het antwoord is omdat de Joden Pasen vieren en wij niet. Wij vieren het eerstelingengarf. En dat is niet hetzelfde. Hebben jullie die nog? Meer ga ik er niet over vertellen. De eerstelingengarf valt op de eerste dag van de week. Terwijl 7 dagen van Pasen kan op elke dag van de week beginnen en eindigen. Dus het valt niet gelijk. Maar het is de eerste zondag, de eerste dag der week, na de eerste volle maan in de lente. Want lente wordt geacht te beginnen, bijbels, op de eerste van de eerste maand. Dat is het noodzakelijk officieel nieuwe maan. En dan na de 14e, dat is slachten en eten van het paaslam, maar dan is het volle maan, 14 dagen later. En dan op de eerste dag van de week daarna, dat is dus in die 7 dagen van Pasen die daar beginnen, ja, dat is de eerstelingengraf. En zo berekenen is ons Pasen ook berekend. Wij vieren het op de eerste dag der week en dat is de eerste zondag na de eerste volle maan, het was gisteren volle maan geloof ik, eerste volle maan in de lente. Dat is het, dat is wat wij doen. Dat is inderdaad volkomen correct. Maar zoals gezegd, het is niet eigenlijk Pasen, want wij vieren ook geen 7 dagen Pasen. Wij vieren de eerstelingengarf. Dat is wat is. En als je dat nou 1 keer weet, dan ben je een mooi eind op streek, denk ik wel eens. Maar men is het allemaal kwijtgeraakt, dit soort dingen. Wij vieren opstanding uit de dood. En deze wereld waarin wij leven, ja, dat is niet het leven en daarna zit er nog een staartje aan misschien. Het is de aanloop naar enzovoorts. Naar dat wat definitief zou zijn. En daarom worden wij voorbereid op die nieuwe schepping. Daarheen zijn wij onderweg. En in de eerste plaats is het de bedoeling dat u dat haalt. Dat wil zeggen dat u een nieuwe schepping wordt. Valt onderweg een boel af. Ja, en dan nog. Ik weet, ja, Calvinisme, maar Rooms-Katholieke Kerk ook, maar Calvinisme is blijven steken bij de vraag of we dat halen of niet. Of we wel zalig sterven enzovoorts. Ooit en een keer. Dat is jammer, want dat is niet het eindpunt, hè. Het is eigenlijk het beginpunt. Wij worden geacht als gelovigen wedergeboren te zijn en wij worden toebereid voor onze toekomstige definitieve functie. Dan komt het pas. Ik zeg altijd, we lopen hier een beetje stage. En het is wel grappig te zien hoe het allemaal zo links en rechts gaat. Enzovoorts. Men zou het ook niet al te serieus nemen. Je moet het bloed serieus nemen. Natuurlijk moet je het serieus nemen. Maar dan nog, het gaat toch voorbij. En daarom hebben we altijd goede moed. Enzovoorts. Ondanks alles, altijd goede moed. Want we zijn onderweg naar enzovoorts. En dat is wat de Heer doet. Die zegt dat hij een goed werk aan ons begonnen is. Wanneer? En hoe? Ja, niet een. Dat is de oude discussie hoor in het christendom. Doet God een goed werk? Begint hij dat aan een ongelovige al om hem tot geloof te brengen? Of niet? Dat is het verhaal van de uitverkiezingen. Dit. Nee, God begint. Dit is officieel. God begint het goede werk aan iemand die wedergeboren is. Iemand komt tot geloof en God begint het goede werk. Dat wil zeggen, geeft hem nieuw leven en verzorgt dat vervolgens. En hij doet dat niet totdat iemand wedergeboren wordt, maar omdat iemand wedergeboren wordt. En hij doet dat tot op de dag van Christus. Wat is er met de dag van Christus? Ja, dat is onze definitieve aanstelling in die nieuwe wereld. Waarin hij ons een plaats geeft. Dat is wat het is. En onderweg, ik vind het een prachtig beeld, daarom hebben we het ook in ons midden vandaag. En onderweg zijn wij aan de ene kant van de wereld afgezonderd. We zijn bij hem terechtgekomen. En hij heeft ons meegenomen naar, dan wel gestuurd naar naar de opperzaal, denk ik altijd, want ja, de Bijbelse plaatjes zijn natuurlijk het mooist. Naar de opperzaal, en daar zitten we dan aan de tafel, en dat blijft zo, zolang wij nog in deze wereld zijn, zitten we aan zijn tafel. Daarna ook, maar dat is niet aan de orde nu. Maar we zitten aan zijn tafel, en daar deelt hij ons brood en wijn uit, daarom heet het ook de tafel des Heren. Kijk, ik ben opgegroeid met het idee, van wie dat nou helemaal kwam, dat weet ik eigenlijk nooit precies hoor. Dat was niet maar mijn vader, ik heb onder zoveel gehoor gezeten, ook van mijn grootvader trouwens. En ooms, jawel, ook nog. En nog wat. En, maar mij is dan iets verteld als dat het de bedoeling was dat wij als gelovigen moesten zondagsmorgens, elke zondagmorgen, jawel, elke zondagmorgen. Ja, ook op vakantie, ja. Dan moest je dat maar uitzoeken waarheen je op vakantie ging. Er waren adresboekjes van waar je dan terecht kon. Maar je moest op zondagochtend om 10:00 ergens avondmaal gaan vieren. En ik weet nog dat ik op de Schelling was met een deel van de familie meegenomen. En ja, daar had je geen open broeders, dus daar zaten we bij de gesloten broeders. En dan mocht niemand, ik sowieso niet, want ik was 12, 13... zoiets. Maar ook mijn oom en tante mochten niet deelnemen aan het avondmaal, hoor. Want ze hadden geen aanbevelingsbrief en zo. Maar ze vonden wel dat ze daar naartoe moesten. En daar zaten ze dan mee te zingen enzovoorts. Maar ze mochten niet deelnemen, want dat wordt gewoon voor ze langs weggereikt enzovoorts. Ik heb me er altijd zo over verbaasd. En dan maar zeggen, ja, maar je moet aan het avondmaal. En dan ga je het elkaar nog verhinderen ook. Mensen die er zijn, omdat ze ook menen dat het moet, en dan mag het niet. En dan is onbegrijpelijk, vind ik, die dingen. En dan werd dan gezegd, dat is onze priesterlijke functie, dat we de dood des Heren verkondigen. De dood des Heren verkondigen? Nee, de vraag is, wat betekent dat? Want dat staat wel in de Bijbel, maar wat betekent dat dan? Dat moest dan, want het was dan je priesterlijke functie. En met andere woorden, maandags maakt het niet meer uit of je een priester bent. Of dinsdag. Want je moest gewoon aanzitten aan de tafel op zondagochtend. En dan hadden ze nog wel teksten voor ook. Ik zou niet meer weten welke overigens. Want dat weet ik echt niet. Maar je moest je plaats innemen in de gemeente. En dat was die stoel die daar dan stond. Echt letterlijk. Je moest je plaats innemen in de gemeente. En ik heb daar geen bezwaar tegen. Ik vind dat prima, maar waar staat dat dan helemaal in de Bijbel? En mijn vader zei dan bij gelegenheid, nee, dat kun je in de Bijbel nauwelijks een tekst voor vinden. Dat was nog vriendelijk gezegd. Hoewel hij wel vond dat je er moest wezen hoor, overigens. Dat vind ik ook trouwens, nog steeds. Maar dan nog... Pas achteraf, maar dat heeft niemand me verteld. Ik kan me niet herinneren, tenminste. Pas achteraf heb ik begrepen dat het allemaal waar is. Maar die tafel des Heren is niet die tafel. En dit brood en deze wijn verandert niet in het vlees en het bloed. De transsubstantiatie heet dat. Is er een theoloog in de zaal? Transsubstantiatie? Weet ik veel. Waar Calvijn en Luther dus elkaar nog over in de haren gezeten, over de transsubstantiatie van het ouweltje of wat het maar was, verandert in het vlees van de Heer Jezus, de wijn verandert in het bloed enzovoort. Het verandert er niet in en het is het ook niet. Het is gewoon, dat heeft mijn vrouw zelf gebakken, dat brood, bij ons in de keuken en weet ik veel wat. Maar het is symboliek. Want wij moeten onze plaats innemen in de gemeente, maar dat is niet die stoel bij die tafel op zondagochtend. Dat is de rest van ons leven. Alle dag. Altijd. En altijd eten we van zijn tafel. Van het leven dat hij ons aanreikt. Dat is wat het is. En daar is het de uitbeelding van. En als men dat niet wil, dan is het alternatief dat men ervan maakt zijn tekenen van lijden en dood. En als je al niet zwaarmoedig was als je er naartoe ging, dan ben je het wel als je er vandaan komt. Nou ja, toch? Nou ja, dat is mijn ervaring ook hoor. Heus, ja. Je wordt er niet vrolijk van, het is geen teken van lijden en dood. Jawel. Nee, dat is het niet. iemand zegt, maar het is toch de verkondiging van de dood des Heren. Ja, het is de verkondiging dat de Heer door zijn sterven de dood is ingegaan en daarmee een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van zonde en wet. En vervolgens is zij opgestaan. Maar bij de Korintiërs, want het staat in 1 Korinthe 11, bij de Korintiërs was het, ik heb me voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist, want ze waren nog niet eens bereid om de consequenties van de kruisiging te aanvaarden, namelijk dat elk mens, niet alleen gelovigen, maar dat elk mens dood is voor God en gestorven is naar het vlees. En kijk, het bedienen van en het deelnemen aan brood en wijn als tekenen van opstandingsleven, een nieuw verbond, is wel degelijk het verkondigen van dat God een einde gemaakt heeft aan het oude. Wij leven niet onder het oude verbond. Wij leven uit wat de Heer ons aanreikt op het hogere niveau van de opperzaal, aan brood des levens, aan werkelijk leven. Het is de uitbeelding van eeuwig leven, waarmee Hij ons voedt, dat wil zeggen wat Hij ons aanreikt sindsdien. En we zitten nog steeds aan zijn tafel. En daar bedoel ik niet mee de avondmaalsviering op zondagochtend of wanneer dan ook maar. Dat is in heel ons leven. Wij leven uit wat God ons uit genade aanreikt sowieso. De genadegift Gods, zei de apostel Paulus, is het eeuwige leven. Dat is Romeinen 6, als ik me goed herinner. Zo is dat. En dat geldt voor elke dag, want voor de rest, dat wil zeggen voor ons oude natuurlijke leven, hebben we geen enkel recht. En ook dat onderscheidt ons van wat voor religie dan ook maar, waarin men de aandacht van de goden vraagt voor onze dagelijkse stoffelijke behoeften, voor onze ellende. Want zo steekt religie nou eenmaal in elkaar. En wat ons betreft, God rekent de oude mens niet, heeft hem voor dood verklaard, dat is afgelopen. Maar God geeft ons wat wij nodig hebben om de nieuwe mens te leven. Daarom grijpen wij naar het eeuwige leven. Daarom vergaderen wij rondom zijn tafel, dat wil zeggen rondom dat woord dat uit de hemel is nedergedaald. Dat is Johannes 6. Waarvan de Heer zei, ik ben dat woord dat uit de hemel is nedergedaald. Wat niet om het manna, maar gaat om waar het manna een beeld van is, enzovoorts. En aan die tafel zitten wij, daar nemen wij aan deel. En dat berust niet op het idee dat er een hiernamaals is, het berust op het historische feit van de opstanding van Christus. We hebben een levende Heer. En wel degelijk de mens Jezus Christus, die de enige middelaar is tussen God en de mens. Zo schrijft Paulus het letterlijk, dus ik zeg het hem na. In 1 Timotheus is het, geloof ik. Dat wil zeggen, we hebben een levende Christus die uit de mensen genomen is en gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn. Dat is niet in het hiernamaals als in de dood. Dat is niet een staartje of zoiets. Dat is het leven in optima forma. Dat is het leven zoals God het bedoeld heeft, om eens een cliché te gebruiken. En dat is wat wij geacht worden, nou ja, te vieren bij Pasen. Dat wil zeggen, dat is van oorsprong en van oudsher de essentie van Pasen. Eigenlijk was dat van oudsher het enige christelijke feest. Om voor de hand liggende redenen. Kerst is nog altijd vernedering. Het is wel een van de heilsfeiten, zoals wij dat noemen, met trouwens ook een onbijbels woord. Dat is kerst. En wat betreft de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest. Nou, strikt genomen, de Heilige Geest werd uitgestort op eerste paasdag. En de hemelvaart vond ook plaats op eerste paasdag. En dan is de volgende vraag, wat gebeurde dan op hemelvaartsdag? Dan moet ik u zeggen, dat was een teken van de wederkomst van Christus. Dat weet ik zeker, want dat staat er. En wat gebeurde dan op de Pinksterdag? Ja, ook dat was een teken, het was een demonstratie van dat de uitstorting van de geest had plaatsgevonden. En dat staat er ook. Want er staat, God heeft dit uitgestort dat gij inmiddels, ik ben hardnekkig met het woordje nu, dat gij inmiddels ziet en hoort. 50 dagen later. Hebben we die nog? En wat je overhoudt is dit. Pasen. Het allereerste begin van een nieuwe schepping. En daar leven wij uit. Of een leven is na de dood, ja, daar hebben wij deel aan, dat hebben wij ontvangen. Het opstandingsleven van Christus. En het vervolg, dat weet u natuurlijk, het vervolg hierop is simpelweg dit. En u heeft hij medelevend gemaakt met Christus, al uw misdaden, uw vergevende en dat soort dingen meer. Want gij zijt zijn maaksel in Christus Jezus, uit genade zalig geworden. En zijn maaksel tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, enzovoort. Dat is Efeze hoofdstuk 2. En het is de bedoeling dat we onderweg zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Lees dat maar eens uit je hoofd. He? En gezet heeft aan Gods rechterhand ver boven alle overheid en macht. Verder weet ik het niet. Een naam die genaamd wordt, maar die ik ook niet ken. Dat is Efeze 1. Zie? En dat zouden we leren verstaan. En dan moet je niet beginnen met te zeggen, dat is boven onze ratio. Ja, dat mag ik wel hopen. Dat het daarboven gaat. Want het is van God. Je mag hopen dat je dat niet kunt begrijpen. Maar daarom kun je het wel geloven. En voor zover wij het begrijpen, doen we dat omdat wij de woorden waarin het vervat is, dat we die begrijpen. En ik vind dat niet irrationeel, integendeel, ik vind dat bijzonder rationeel. Waarom ook niet? De Bijbel zegt, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Dus dat kan wel degelijk binnen die grenzen. En vervolgens is het zo dat waar wij beperkt zijn door het fysieke lichaam dat we hebben, heb ik ook nog een blijde boodschap voor u. Dat is niet dat het er beter mee wordt, maar dat is dat het allemaal slechter wordt en daarna krijgt u wat anders. Wij weten, zo het aardse huis, deze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Of dat is bij ons overlijden hier of bij de opname van de gemeente, dat maakt geen verschil. Niet fundamenteel tenminste. We hebben een gebouw bij God. Zo is dat. En als dit afloopt, oké, dan is dat maar zo. Maar daarna begint het pas. Dit is het verhaal van de rups. En dat beest verdwijnt, gaat niet dood, je kan hem ook niet begraven. Nou ja, dat kan wel natuurlijk, maar de normale gang van zaken is dat beest verdwijnt en daarna komt hij weer tevoorschijn. Alleen dan is het ineens een vlinder, alsof je dat kunt begrijpen, alsof dat rationeel is. En hoe dat kan moet je dan nog verklaren aan de hand van de zogenaamde evolutieleer. Dat gaat je niet lukken hoor, het is bespottelijk. En terwijl je probeert dat te doen, ben je aan te wijzen dat deze schepping Gods schepping is. En tegelijkertijd ben je aan te wijzen dat die voorbij gaat omdat er wat anders uit voort moet komen. Toch? En dat is niet de passion. Dat is de verrijzenis. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als de eerstgeborene, let op, geborene uit de dood. En wat daaraan vooraf gaat, heeft tot doel om die nieuwe schepping tot stand te brengen. Op welk niveau dan ook. En onderweg zitten wij als gelovigen aan zijn tafel. Ja, en we zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u recht hartelijk dank zeggen voor die rijkdom die wij van u hebben ontvangen, die u ons mildelijk geeft. Wij danken u te mogen beseffen dat de genade gift Gods is, dat eeuwige leven. En dat waar wij ons onderworpen hebben aan uw woord in geloof, dat wij daardoor nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus. wedergeboren zijn uit dat onvergankelijke zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. En sindsdien mogen wij leven uit wat u ons geeft, niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade en op grond van de verdiensten van onze heiland zelf, de knecht des Heren, die eenmaal kwam om te volbrengen het werk dat hij zou doen, om de weg tot verlossing, de weg naar die nieuwe schepping te openen. En we danken u dat we ons dat mogen realiseren en in alle vrijmoedigheid mogen leven, mogen staan in de overwinning waaraan wij deel hebben gekregen, en mogen aanzitten aan uw tafel, waar wij weliswaar te horen krijgen dat de wereld ons zou haten, maar aan de andere kant te horen krijgen dat u ons uw vrienden noemt en ons op de hoogte stelt van wat u doet, gedaan hebt, maar in bijzonder ook wat u zult doen in de toekomst. We danken u te mogen leven uit uw rijkdom, te mogen leven in de overwinning en deze oude wereld als het ware achter ons mogen laten, waarvan we aan de ene kant steeds meer beseffen hoezeer die in de zonde ligt en bestaat in de duisternis, maar aan de andere kant dat we mogen wandelen in uw licht, het licht van uw profetisch woord, in het besef dat u met ons bent, dat we mogen leven in gemeenschap met u en dat u een goed werk in ons begonnen hebt, dat u zult voleindigen tot op de dag van Christus. En daarom wij mogen leven onderworpen aan uw leiding, aan uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden, aan u die ons zou leiden naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En daarom, Vader, wij danken u. En daarbij schieten onze woorden tekort. Wij danken u voor dat volbrachte werk op Golgotha. Maar boven alles danken wij u voor dat nieuwe leven dat er is in onze heiland, de Heere Jezus Christus. Wees u dan ons nabij, met uw genade en met die uitnemende rijkdom uw kracht, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen.